Vanuit de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Floris van den Berg en ik zullen het gaan hebben over de vraag: wat is filosofie? Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Ja, dankjewel.
Fijn dat je er weer bent.
Ja,
toch leuker met jou dan zonder jou. Om maar van wal te steken. Wat is filosofie?
Dat is een interessante vraag. Want
dank je.
In vergelijking met bijvoorbeeld natuurkunde is vrij duidelijk wat natuurkunde is. Of scheikunde. Maar filosofie is een vorm van kennis, vragen die zichzelf ook kan herdefiniëren. Dus de vraag wat filosofie is, kan zichzelf herdefiniëren. En dat is dus wel interessant. En dat betekent ook dat als je het aan verschillende filosofen vraagt, dat je verschillend antwoord krijgt en dat je in verschillende tijden ook verschillende antwoorden krijgt. Uh-huh. Maar als je dan toch in ieder geval kijkt wat het letterlijk betekent. Philo is van vriendschap en sophos is wijsheid. Nederland heeft trouwens als een van de weinige Europese talen een eigen woord ervoor. Want in andere landen is het filosofie in het Duits en filosof in het Frans. Mm-hmm. Maar in Nederland hebben we wijsbegeerte. Is een letterlijke vertaling van het Griekse woord, een prachtig woord. Het gaat dus over de zoektocht naar wijsheid en vaak ook naar kennis over de wat is nou eigenlijk, betekent het om te leven? Altijd de meta-vragen stellen. Je kan eigenlijk zeggen, filosofie is het op metaniveau trekken van reflectie. En dat niveau kun je zelf weer op meta trekken en dan kan je eigenlijk doorgaan.
Want wat is de relatie met die vriendschap dan?
Ja, dus een vriend van de wijsheid.
Dus
je bent een vriend van de wijsheid.
Dus, maar
de liefde voor de wijsheid.
Maar wat is het? Waar gaat het over?
Filosofie gaat over de diepste vragen die je jezelf kan stellen. Wat is een goed leven? Wie ben ik? De grote vragen aan het leven. Is er zin in het leven? Hoe moeten we goed met elkaar samenleven? Kunnen we iets zeggen over wat schoonheid is? Wat betekent het om een natuurwet te zijn? Alle grote vragen des levens, of de wat grote vragen die kan stellen, die niet wetenschappelijk beantwoord kunnen worden. Want dat is dus een verschil in domeinen. Dus wetenschap beantwoordt alle vragen die wetenschappelijk beantwoord kunnen vragen. En dan blijven de rest vragen eigenlijk over die filosofisch zijn. Dus als wetenschap groeit en het domein groeit, dan wordt filosofie kleiner.
Ja. En wat is de rol van God daarbinnen dan? Want dat gaat ook over hele grote onderwerpen en zingeving.
Ja, dus de theologie en de filosofie. Hè, theologie is de wijsheid, of de logos, de wijsheid van God. En filosofie. Dus die twee, die liggen dicht bij elkaar. Gaan allebei over wat is zin en wat is de ultieme werkelijkheid. Alleen theologie heeft die vraag al beantwoord. Als God is het antwoord. We moeten alleen even uitzien te puzzelen wat precies God is en wat God met de mensheid voor heeft.
Daar kun je over filosoferen.
Maar dat doen de theologen. Maar ja. En filosofie die stelt alles te sprake, ook de vraag of er een God is. En er zijn wel filosofen die dan uitkwamen, oh, daar moet een God zijn. Maar de meeste filosofen, en met name de filosofen sinds de verlichting, hebben de argumenten voor bestaan van elke God dan ook verworpen. En zijn dus uitgekomen bij atheïsme. Dus theologie en filosofie gaan uit van misschien dezelfde grote vragen. Mm-hmm. Alleen theologie heeft consequente foute antwoorden.
Maar wat is het de vraag, bestaat God? Ja. Is dat een wetenschappelijke vraag of is dat een filosofische vraag?
Dat ligt eraan hoe God gedefinieerd wordt. Dus,
okay.
Maar meestal is het een filosofische vraag, omdat het gaat. Nou ja, dat ligt eraan. Als God dus een empirisch object is, zeg maar dat net als wetenschappelijk objecten zijn, is het een wetenschappelijke vraag. Mm-hmm. Meestal willen gelovigen dat niet. Dan wordt het heel erg abstract. Dan gaat de filosofie kijken naar de argumenten. En al die argumenten, nogmaals, die zijn dus weerlegd.
Ja.
Tenzij je God weer semantisch tot leven roept. Dat betekent dat je, als je God heel vaag defineert, mm-hmm, als je zegt God is liefde, geloof jij in liefde? En dan is het antwoord ja, dan geloof je dus in God. Dus in die zin kunnen wij ook gelovigen zijn als je God defineert als liefde of als als de zin van het leven, dan kan je dus God weer tot leven roepen. Maar dat is een dan maak je het begrip God tot een Babylonische spraakverwarring, omdat gelovigen daar meestal iets anders mee bedoelen.
Ja, maar die vraag is dus relevant voor zowel de filosofie als voor de wetenschap. En relevant omdat er gelovigen zijn natuurlijk, want in de kern zou je kunnen zeggen, de vraag wat is God is misschien helemaal niet relevant.
Nee.
Of bestaat God? Maar hij is natuurlijk wetenschappelijk relevant, denk ik, omdat op het moment dat iemand zegt dat er ergens een plek is waar een God is, dan zou dat meetbaar moeten kunnen
zijn. Ja, dat zou ook meetbaar moeten zijn. Ja. Dus dan, in principe dan, dat, kijk, als er dus ook bijvoorbeeld, stel dat er wetenschappelijk bewijs komt voor het bestaan van een God, dan hoef je ook niet meer in God te geloven, dan kan je dat gewoon accepteren dat hij er is. Want geloven, het woord geloven betekent dat je iets voor waar aanneemt waarvoor er geen voldoende bewijs is.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een daad van irrationaliteit. En filosofie probeert, tenminste de opvatting van filosofie die ik aanhang, en er zijn, dat is, die probeert altijd rationele argumentaties te volgen en irrationaliteit juist uit te bannen, of voor zover dat gaat. Maar dat is wel het streven naar consistentie en rationaliteit. En daarom begint filosofie ook met, begint filosofie met atheïsme.
En wat is volgens jou de essentie van filosoferen?
Ja, filosoferen als, ik wil graag filosoferen zien als een bezigheid die iedereen kan doen, en zonder dat je daar per se een academisch filosoof voor hoeft te zijn.
Mm-hmm.
Dat je reflectief leeft. Dat je nadenkt en reflecteert over wat je doet, wat je vindt, waarom je dingen gelooft. Weten dat je feilbaar kan zijn, mm-hmm. Zowel in opvattingen als in daden. En dat je het probeert beter te doen. En dat je zelf kritisch bent. Dus dat is een filosofische levenshouding waarvan je beter kan worden als je wat kennis van de kanon van de filosofie hebt, maar niet per se.
En wat is het nut van filosofie dan? Waarom zou ik beter moeten worden?
Nou, als je namelijk niet kritisch leeft,
mm-hmm.
dan zou het kunnen zijn dat je je hele leven in een waan leeft. Dus bijvoorbeeld in de manier, in opvattingen die dus niet waar zijn, zoals religieuze mensen dat doen. Of dat je dingen doet die moreel niet door de beugel kunnen.
Mm-hmm.
Of dat je keuzes maakt van, als je nou iets dieper had nagedacht, dat je een veel dieper zinvolle leven had gehad dan als je dat niet had gedaan.
Ja.
Dus het is, het voegt diepte toe aan je eigen existentie. Ja. En collectief gezien maakt het de wereld een betere wereld.
Ja. Ja, want dat laatste, dat is denk ik vrij duidelijk. Maar misschien zullen sommige mensen de wedervraag stellen, maar waarom moet ik een diepgaand existentieel leven leiden?
Maar als je die vraag stelt, dan ben je al aan het filosoferen dus.
Zeker.
Dan ben je al het niveau overstegen.
Nou, maar misschien, dat is niet waar. Dat klopt, maar dat hoeft niet. Want misschien hoort iemand deze podcast omdat hij denkt, die Van den Berg, fantastische vent, ik ga eens naar hem luisteren. En die hoort jou dit zeggen en die denkt, ja, maar waarom moet ik?
Nou, waarom? Je moet niks.
Okay.
Behalve dan dat filosofie ook kan voorkomen dat mensen, dat je schade aan anderen doet. En dan moet je natuurlijk nadenken wat dat betekent. Maar dat je dus, dat je schadelijke ideeën of schadelijke acties hebt die kwalijk zijn. En die kunnen we proberen uit te bannen, omdat we weten dat we als mens feilbare wezens zijn.
Dus die morele component is misschien wel zo van de belangrijkste. En daarnaast kun je voor jezelf misschien meer diepgang uit het leven halen.
Ja, inderdaad. En de derde component is dus de waarheid. Dat filosofie ook nadenkt van wat is waarheid? Hoe kan ik tot waarheid komen? En dan kom je automatisch heel snel uit dat wetenschap daar een heel goede manier is om dat te doen.
Maar die derde, die heeft misschien ook weer betrekking op die eerste twee.
Klopt.
Want met waarheid ga je betere morele keuzes maken en ga je misschien ook meer diepgang uit je eigen leven halen.
Ja, correct.
Oké, dank. Dan weet ik dat ik je goed begrijp. Jij gebruikt regelmatig de metafoor, en ik heb het je regelmatig ook in colleges horen doen, de metafoor van een winkelwagen om filosofie te introduceren.
Ja.
Kun je daar een toelichting op geven? Vertel het winkelwagenverhaal eens even. En wat moet de kijker of luisteraar daarmee? Of wat kan die daarmee?
Nou, dan ben ik baarlijk dat ik het winkelwagentje vergeten ben.
Dat is weer jammer.
Dat
is een slechte voorbereiding van de weg.
Ja. Het winkelwagentje is een toepassing van, oké, ik ga het gewoon doen met een glas. Want een glas is ook een soort
gieten iets wat in de plantenbak. Kijk,
dus je komt, ik weet niet of ik in beeld kom, uit het niets kom je in de wereld.
Ja.
En dan ga je door het leven heen. En dan verdwijn je weer in het niets aan de andere kant. Dus het leven is tussen de
en de aarde is plat, zie ik jou
de
eigenlijk.
De aarde is plat, ja. Okay, precies.
Ja. Even voor de kijker.
En wat je eigenlijk doet in het leven is een winkelwagentje, hier dus een glas, voortduwen naar je graf. Elke dag ben je een dag dichter bij je eigen graf. En in dat winkelwagentje zit jouw identiteit. Alles wat jou vormt, dus of jou, wie jij bent. En dat zijn een heleboel dingen. Dus in mijn geval is het, ja, ik ben een man, ik ben een Nederlander, Ik ben, ik praat Nederlands. Ik ben,
Afrikaan 0.0.
Ik drink geen alcohol. Al die dingen in. En je kan hele lijsten maken met wat erin zit. Al die dingen zijn elementen in je winkelwagentje. Dat ben jij. En sommige dingen kan je makkelijker veranderen dan anderen. Ik bedoel, als ik mijn gender wil veranderen, dat kan. Maar dan moet ik. Tegenwoordig hoef ik alleen maar naar het gemeentehuis te gaan. Maar vroeger moest je dan ook nog.
Even een knip laten zetten.
Precies. Maar bijvoorbeeld dat. In het dagelijks leven spreek ik nu meer Engels dan Nederlands. Vanwege de baan die ik heb op de universiteit. Dat kan je dus veranderen. Dus zeg maar welke taal je spreekt. Welke studies je doet. Wat je hobby's zijn. Maar bijvoorbeeld, kijk, mijn ouders waren katholiek. En die hebben mij ook gedoopt en de communie laten gaan. Ik was ook katholiek. Zat in mijn identiteit. Mm-hmm. Toen, iets later, toen ik daarover naging, toen ik puber was, dacht ik, ik ben helemaal geen katholiek, dat wil ik niet zijn, heb ik dat uitgegooid. En toen later ging ik studeren, en toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk wel? Toen kwam ik het woord atheïsme tegen, daar heb ik me dat gelabeld, atheïst. Mm-hmm. Ja. Iets later dacht ik, van wat is nou mijn positieve levensfilosofie? Humanisme. Later veganisme, vegetarisme, later veganisme. Dus mijn identiteit is door die loop der tijd gewijzigd. En die is ook fluïde. Die kan je dus wijzigen. Dus je kan kijken, wat is er in de wereld aan de markt van ideeën? Hoe wil ik dat doen? Wij hebben natuurlijk wel de mazzel dat wij leven in een open samenleving. Dat ik kon mijn katholicisme eruit halen, omdat mijn ouders dat oké vonden. En er stonden geen sociale sancties op. In Saoedi-Arabië kan dat niet. Kan je niet zeggen van, papa, mama, ik ben geen moslim meer. Ja. Doei, ik ben atheïst. Ja. Ik ben een leernicht. Kan ook niet. Ja. Terwijl in Nederland kan je dat gewoon zeggen en doen. Dus het hangt ook af van de omstandigheden, wat de mogelijkheden zijn om je te ontplooien. Kijk, ik kan gaan studeren, maar dan moet wel een universiteit zijn wat je dat kan.
Ja. Dus, en die je toelaat.
En die mij toelaat. Dus, maar dat is dus, dit is eigenlijk wat je noemt existentiële filosofie, zeg maar Sartre, Camus, de Beauvoir. Maar wat de meeste mensen niet doen, is filosoferen is dus bedenken, wat zit er in mijn winkelwagentje? Wat wil ik eigenlijk zijn?
Ja.
En de meeste mensen die hebben dat winkelwagentje, wordt volgegoten, volgeplemd in hun jeugd. En die rijden dat zo naar hun graf zonder ook maar één blik te denken van, ja, maar is dit eigenlijk al wat ik wil zijn?
Dus die persoonlijke component ontbreekt. Die mensen filosoferen misschien wel over de wereld of zo, of die denken over de wereld.
Ja, dat vraag ik me af. Dat...
Sommige mensen ook niet natuurlijk, inderdaad. Nee, dus jij zegt, je moet filosofie, nou, je moet inderdaad helemaal niks. Maar wil jij meer uit je leven halen en wil jij streven naar een moreel beter leven?
En consistentie
en
natuurlijk.
En consistentie in je denken en handelen. Dan zou je ook dus moeten kijken naar hoe je zelf leeft en of je misschien opvattingen hebt.
Ja, kijk, filosofie is ook een soort, ik noem het wel een inconsistentieallergie. Want heel veel mensen hebben dus opvattingen die met elkaar inconsistent zijn. Bijvoorbeeld, je hebt een wetenschappelijke opleiding, je vindt wetenschap heel belangrijk, maar tegelijkertijd koop je homeopathische middelen voor je kinderen als ze een heel klein beetje ziek zijn.
Mm-hmm.
Dat conflicteert, want de wetenschap heeft aangetoond dat behalve placebo-effect homeopathische middelen niet werken. Dus waarom zou je dat dan doen? Dat is irrationeel. En mensen die hoog opgeleid zijn, die hadden kunnen weten dat de argumenten voor het bestaan van God niet deugen en die toch religieus blijven, dat is inconsistent.
Mm-hmm.
Of mensen die om het milieu geven en desalniettemin vlees eten, is inconsistent.
Mm-hmm.
Dus dan moet je een van die twee eruit gooien. Bijvoorbeeld, ik haat dieren en ik eet dieren, dat is consistent. Maar ik hou van dieren en ik geef om milieu en ik eet ze ook, is niet consistent.
Mm-hmm.
En de meeste mensen zitten daar dus niet over in. Wat je filosoof maakt, is dat je begint te denken van, dat kriebelt iets, dat is inconsistent.
Ja, dat botst iets, ja.
En, maar goed, dat is een houding die je zelf kan aanleren. En het is mooi, je kan je ook, dat vraag ik dan de kijker of de luisteraar, kijk jezelf eens aan in de spiegel.
Kijk even naar de camera. Spreek de kijker aan. De luisteraar niet, maar de kijker.
De kijker, ja. Kijk eens een keer in de spiegel en dan vraag je af, ben ik de persoon die ik wil zijn? Want ik kan ook iets anders zijn. Want dat kan ik. En ik kan dus ook kijken van, je kan zelfs aan je eigen karaktereigenschappen werken.
Maar ik wil zeggen, je gaat nu niet aan fatshaming doen, toch? In die spiegel.
Nou, hoe je er lichamelijk uit wil zien, voor een groot deel, niet 100%, maar voor een deel is het maakbaar.
Oké. Okay.
Dus in die zin, hoe jij bent, wie je bent, wat voor kapsel je hebt. Maar ook gewoon je opvatting, je karakter is zijn voor een heel groot deel vormbaar. Soms is het moeilijke werken. Bijvoorbeeld als je stopwoordjes hebt waar je vanaf wilt. Dan zou je kunnen. Dan kan je, wil ik dat houden of wil ik dat niet houden? Ik zit hier Bart een beetje te trollen. Maar tuurlijk, dat is.
Gaat een hele vervelende podcast worden. Dit.
Maar in ieder geval, dus dat is. Dus kijk jezelf, ben ik de persoon die ik wil zijn? En dan kan je zeggen, ben ik mijn betere zelf? Is dit het beste wat ik kan zijn? En dan kan je ook denken van, ja, wat voor activiteiten doe ik dan? Zijn dat activiteiten die iets positief bijdragen aan degene die ik eigenlijk wil zijn? En dat maakt felicitie dus ook lastig en moeilijk. En daarom willen meeste mensen het ook niet. Want
het is confronterend.
Confronterend, moeilijk, lastiger. Ja, en dat is het probleem.
Hoe word je filosoof?
Filosoof word je door. Ik denk dat het voornamelijk een houding is. Dat het een houding is van inconsistentie, allergie. Eén. En de tweede is de houding dat je meta-vragen stelt. Mm-hmm. Zoals kinderen dat doen, maar dat je dat ook. Ja, waarom dan? En hoe weet je dat dan? En dat je daarin blijft doorgaan. En dat je dan wel niet alleen maar die vragen stelt, maar ook serieus nadenkt over die antwoorden. Ja. Dat een houding is die je zelf ook aan kan leren. En dat misschien de een meer heeft dan de ander. Dat het is. En dan durf natuurlijk de dingen te vragen die de meeste mensen normaal vinden. Want wat is normaal? Waarom vinden wij dingen normaal? Mm-hmm. Dat zijn filosofische vragen.
Maar je hoeft dus niet filosofie gestudeerd te hebben?
Nee, misschien zelfs juist niet. Maar ik ben een beetje cynisch geworden over de studie filosofie. Maar wat wel helpt, als je zelf gaat filosoferen, zonder dat je kennis hebt van de geschiedenis van de filosofie, heb je nogal wat kans om wat fouten te maken die al lang geleden gemaakt zijn, de anderen gecounted zijn. Dus je komt niet zo ver. Kijk, je kan als een dwerg op de schouders van reuzen gaan staan. Mm-hmm. En dan kijk je verder dan die reus. Maar je kan ook als dwerg op de grond blijven staan, dan kom je niet zo ver.
Nee.
Dus daarom is het raadzaam, en je hoeft je niet helemaal als academisch filosoof alle primaire werk te leven, maar om een beetje te lezen en dan zo meanderend te komen tot wat voor jou interessant is, zodat jij niet nogmaals die denkfouten hoeft te maken die al lang gemaakt zijn. En ik ben dus sceptisch over de academische filosofie en hoe filosofie opgeleid wordt, omdat filosofie zelf kent ook veel dwaalwegen. En ik vind bijvoorbeeld de hele postmoderne filosofie dwaalwegen, de hele theologie is een dwaalweg, op zich interessant om daarover te weten, maar het zijn wel dwaalwegen. En je kan dus ook verdwalen in de academische filosofie. En dat is eigenlijk zonde. Dus ik zie ook wel dat mensen letterlijk verdwalen in de filosofie. Dat je bijvoorbeeld Heidegger tegenkomt, dan denk je, wow, dit is zo diepzinnig. En dan kan je dan jarenlang mee verspillen met je leven.
Dankjewel. En wat is het verschil tussen filosofie en filosofologie?
Ja, de filosofologie is een term bedacht door Harry Mulisch, de schrijver, mm-hmm. Amsterdamse schrijver. Ik vond het een leuke term. Filosofologie is filosofologie. Dat is de iemand die heel veel kennis heeft van voorgaande filosofen, zonder zelf filosoof te zijn. Je kan bijvoorbeeld alles weten van Spinoza of Aristoteles. Maar net als dat je alles kan weten van Couperus of noem eens iemand anders. Of Karel Appel. Kijk, je kan alles weten van Karel Appel zonder dat je zelf een schilder bent.
Ja.
Nou, prima. Dat is ook maar filosofologen die weten alles van de filosofie. Zijn niet per se filosoof. En een filosoof kan ook iemand zijn die helemaal heel weinig kennis van de filosofologie heeft, maar die keurig binnen de lijntjes van de reden blijft. Ik wil even als voorbeeld mijn schoonmoeder noemen als filosoof.
Blijf wel denken aan je relatie op dit moment.
Ik ga iets aardigs zeggen. Mijn schoonmoeder, die is, was niet hoog opgeleid. Maar die bleef altijd binnen de lijntjes van de reden. Dus is nooit iets met religieus gehad. Nooit iets van bijgeloof gehad. Nooit iets ook met gokken of iets. Altijd helemaal binnen de lijntjes van de reden. Dat vind ik knap. Mijn schoonvader daarentegen was iets hoger opgeleid. Misschien ook wel intelligenter, dat weet ik niet. Maar die ging allerlei zweefpaden aan pseudo-wetenschappen, spirituele New Age. Op zich interessant, maar allemaal dwaalweg. En mijn schoonmoeder keurig binnen de lijntjes gebleven, de hele leven lang. Consistent. Nou, dat vind ik een filosoof, getuige van een filosofische houding. En je kan dus heel intelligent zijn en zwevend en zoekend. En dan heb je heel veel kans dat je op allerlei dwaalwegen uitkomt.
Dankjewel. Ik dacht dat je helemaal wat aardigs ging zeggen. Maar...
Oh, vond je die niet aardig genoeg?
Ja, of je schoonmoeder wel, ja.
Oh, okay.
Oh ja. Okay. Maar wat is het verschil tussen... want we hebben een term die je de laatste tijd vaker hoorde, is populaire wetenschap.
Ja.
En populaire filosofie is ook een term die af en toe gebezigd wordt. Misschien iets minder vaak. Wat is het verschil tussen academische en populaire filosofie?
Populaire filosofie is filosofie die je als leek, dus iemand die niet filosofie gestudeerd heeft, kan volgen en begrijpen. Mm-hmm. En de kwaliteit, want de academische filosofie heeft de neiging om te schrijven voor andere academische filosofen in een jargon, in een stijl die onpersoonlijk en ontoegankelijk is, mm-hmm. die heel theoretisch is. Ja, dat gaat niemand lezen. Dus ik denk dat... En je hebt dan twee soorten populaire filosofie. Je hebt zeg maar populariserende filosofie in de traditie van filosofologie. Iemand die heel helder uit kan leggen wat Aristoteles zei. Mm-hmm. Of kan, helemaal ja. Belangrijk. Ontzettend belangrijk. Want ik denk juist dat die mensen nodig zijn.
Ja.
Omdat je dan een veel groter publiek kan bereiken dan... Want waarom zou iemand de werken van Aristoteles lezen? Ik bedoel, als je niet academicus bent. Dus die populariserende filosofie is heel belangrijk. En je kan populariserende filosofie hebben die zelf filosofie is, mm-hmm. zonder dat hij schrijft in een academisch jargon.
Ja, voor een breder publiek.
Toegankelijk. Maar je kan ook schrijven dat je toegankelijk schrijft wat niet in de academische stijl is, mm-hmm. maar wat toch filosofie in zichzelf is, omdat het een ander soort filosofie is. Bijvoorbeeld in de academische filosofie is het taboe om iets persoonlijks erin te zetten of jezelf erbij te betrekken. Het is echt taboe. Je mag niet schrijven over ik. Je mag niet hebben over je schoonmoeder. Dat is echt totaal taboe, zoals ik zeg. Dus wat ik nu net deed, dat kan niet in de academische filosofie. En ik heb zelf in mijn als... ik heb daar een hekel aan. Dus ik schrijf zelf en ik populaire filosofie in de zin dat het... toegankelijk moet zijn voor een groot publiek.
Ja.
En ik vind het ook leuk om mezelf erbij te betrekken. Terwijl het grappige, dat is ook interessant van, als je de huidige definitie van wat filosofie is, dus en dan academische filosofie anno nu is, dan is denk ik het overgrote deel van wat wij nu als grote filosofen noemen, mm-hmm. kan niet door de beugel.
Nee.
Dat, dus Montaigne die essay schrijft, nou dat is dan geen filosofie. Schopenhauer, nou, dus of Nietzsche helemaal niet. Zo dat losse uit de pols.
Slavernij bij de oude Grieken.
Dat überhaupt ook niet. Dat is nog een ander puntje.
Klein puntje.
Ja, maar ja. Wittgenstein, die een of ander traktaat schrijft met genummerd. Dat zou ook allemaal niet kunnen. Mm-hmm. Dus het is wel frappant om dat te beseffen. Dat wat wij dus nu in de universiteit als gezegd hebben. Nou, dit is filosofie. Dat is maar een heel beperkte... heel recente opvatting die zichzelf tekort doet. Dus heel goed voor de filosofologie, zou ik zeggen. Mm-hmm. Maar als filosofie zelf zitten daar ook grote nadelen aan.
Hoe kun je filosofie bestuderen? Wat voor methodes kun je toepassen?
Ja, nou, het is vooral dus als je zelf wil filosoferen, dan betekent het gewoon dat je vooral veel altijd vragen moet stellen en jezelf moet bevragen. Maar het helpt als je wat kennis hebt van de tekortkomingen van je eigen denken. Dus ik zou dan aanraden om kennis te nemen van wat dan noemt critical thinking, kritisch denken. Over bijvoorbeeld drogredenen, over voordelen, over een klein beetje toegepaste logica. Als je een kleine gereedschapskist hebt, dan kan je al heel snel beter worden in je eigen denken. Mm-hmm. Want een van de problemen met... dat mensen hun eigen kritische denkvermogens overschat. Want, en gek genoeg doen we dat niet als het om fysieke uitdagingen gaat. Want als wij nu zeggen van nou, ik kan nu wel een marathon lopen zonder te trainen, dan denkt iedereen, dat kan je niet. Mm-hmm. Maar hij zegt, iedereen denkt vanzelf, ik kan kritisch denken. Ja. Hoef ik helemaal niet voor te oefenen, maar dat kan ik gewoon. Maar dat is dus absoluut niet het geval. Dus filosofie begint eigenlijk met te denken van, zou ik zelf ook... fout hebben in mijn eigen opvatting of gedrag.
Ja.
En als je daar dan denkt van, oh ja, maar hoe kom ik daar dan eigenlijk achter? Dat is de belangrijkste stap die je kan maken om zelf te gaan filosoferen. En dan kan je dan zeggen van, kijk, nou, dan hebben we deze gereedschappen. Nou, dus de eerste gereedschappen je eigen maken. En dan kan je weer een stap verder maken.
Dus dat zit best wel dicht tegen vrijdenken aan. Dat kritisch denken.
Ja, vrijdenken is een houding, zou ik inderdaad zeggen. Mm-hmm. Plus methode om rationeel te denken. Maar vrijdenken gaat vooral inderdaad ook om het kritiek hebben op anderen. Die zoekt specifiek naar kritiek op irrationaliteit en immoraliteit in de samenleving en overal.
Maar dat begint bij jezelf ook.
Het begint ook bij jezelf. Dus ik zou zeggen dat er een grote overlap zit tussen vrijdenken en filosofie. Je zou zeggen dat voor alle vrijdenken in ieder geval filosofie nodig is. Dan ben je eigenlijk aan het filosoferen. Mm-hmm. Maar helaas is dus in ieder geval uit de traditie van de filosofie is lang niet allemaal vrijdenken.
Nee, en de consistentie is ook niet altijd aanwezig.
Nee.
Oké, wat zijn hedendaagse scholen in de filosofie?
Ja, dat is ook zoiets geks, dat je in de filosofie scholen hebt. Ja. Kijk, in de natuurkunde heb je geen scholen, in de astronomie heb je geen scholen. Mm-hmm. Er zijn wel dingen die nog ter discussie staan, maar ze zijn het eens en ze hebben ook één methode. In de filosofie niet. Mm-hmm. En dat is raar. Maar de twee belangrijkste scholen zijn de Engels-Amerikaanse, Anglo-Saxische filosofie. Die noem je ook wel de analytische filosofie. En de continentale filosofie, de hedendaagse Franse, Duitse filosofie. En die wordt ook vooral de postmoderne filosofie genoemd. Dus ik zou zeggen postmoderne filosofie tegenover analytische filosofie.
Wat is het verschil?
De postmoderne filosofie die is kritisch ook op wetenschap en op rationaliteit. Dus die denkt dat rationaliteit ook een beperking heeft waar je dan niet kan aan ontkomen. Maar het is mijn raadsel hoe je dan daaraan zou kunnen ontkomen, want dan ben je zelf ook weer aan het rationeel nadenken. Dus volgens mij is het een doodlopende weg. Maar als je heel ondergrondelijk jargon gebruikt, wat niemand begrijpt wat het betekent, kan je daar flink je tanden op stuk bijten. En dat doen ze ook.
Welke filosofen bewonder jij? Of waarvan vind jij het gedachtegoed interessant?
Dat zijn er heel veel, natuurlijk. Maar als ik één moet kiezen, en ik neem aan dat ik er één moet kiezen.
Is dat Bart Collaert?
Is het naast Bart Collaert? Is het de hedendaagse filosoof Peter Singer. Mm-hmm. Hij is Australiër. Hij is nu nog steeds hoogleraar in Princeton University. Die probeert door filosoferen. Hij is een ethicus. Binnenkort ook nog een podcast over ethiek. Mm-hmm. Die probeert door filosofie echt een betere wereld te maken. Door filosofie toe te passen op de wereld. Om te kijken, nou, waar zitten problemen? Hoe kunnen we de wereld beter maken? En een van de belangrijkste dingen die hij heeft gedaan is ook om te kijken van, misschien moeten we ook niet-menselijke dieren in onze morele cirkel betrekken. Dan heeft hij een beroemd boek geschreven, Animal Liberation, 1975. En dat heeft eigenlijk die hele beweging, het bewustwordingsproces wereldwijd, enorm versterkt dat wij dieren misschien anders moeten behandelen. En bijvoorbeeld dat wij in Nederland de Partij voor de Dieren hebben. Mm-hmm. En Peter Singer heeft mij ook mijn gedrag veranderd. Toen ik dat las als student filosofie, toen ben ik daardoor vegetariër geworden en later veganist. Dus het heeft me echt veranderd. Dus
en, want ik heb hier filosofie voor een betere wereld op tafel staan. Dat noem je net letterlijk. Dus dat zal ook een inspiratie denk ik geweest zijn voor je al in een van je eerdere boeken. Want filosofie voor een betere wereld is denk ik een van je eerdere.
Ja,
in
klopt.
De oeuvre van zo'n 100 boeken inmiddels, ongeveer.
Ja, wat ik net zei, dat project van Peter Singer om filosofie te gebruiken voor een betere wereld, ja, dat spreekt me aan en daarom heb ik dat dus ook overgenomen. Dus ik ben in feite ook een Singeriaanse filosoof die niet, ik ben instrumenteel in de filosofie geïnteresseerd. Dus ik wil filosofie gebruiken om iets mee te doen. Om de wereld beter te maken en überhaupt om zelf beter te leven. Maar ook echt om er wat mee te doen.
Zijn er ook nog mensen in Nederland of Vlaanderen? In het Nederlandstalige gebied, zeg maar?
Ja, in Nederland, er wordt wel gesproken van de zogenaamde Leidsgrense school. Dat is een school die heel rationeel is, die in de traditie van de verlichting staat, die ook probeert de wereld te verbeteren. En in België heb je daar met name Johan Braakman, Etienne Vermeers, misschien Maarten Boudry, maar ook Stijn Breurs, Griet van der Massen, Nog een aantal meer, maar dat zijn de belangrijkste. Eigenlijk, Etienne Vermeers is daar de bron van.
Inmiddels overleden.
En in Nederland had je natuurlijk als atheïst Herman Philipsen. De cirkel rond Paul Cultuur, met ook dierenrechten. Waar ook Asvin Elian, een religiekritiek. Mm-hmm. Dat zijn en dan de mensen die daar omheen hangen. Maar dat zijn de belangrijke personen die daar... In Nederland hoorde Ayaan Hirsi Ali hoorde daar ook bij, toen ze hier was. Dus rationaliteit, religiekritiek, feminisme, mensenrechten, universalisme, wetenschap serieus nemen. Dat hoort er allemaal bij.
Oké, dankjewel. In hoeverre is er een filosofische kanon?
Ja, gaan we dan, want de filosofische kanon die staat hedendaag juist in het woke denken ter discussie. En een kanon is zoiets van wat belangrijk wordt gevonden, wat de eikpunten zijn in een traditie. Mm-hmm. En in filosofie, zoals ik al zei, zijn er dus meerdere opvattingen over wat filosofie is. Dus dat betekent ook dat je met welk perspectief je kijkt naar de geschiedenis, dat er andere mensen, andere werken uitspringen. Mm-hmm. Maar kijk, mensen die dus een inleiding in de filosofie willen, die willen gewoon de highlights weten zoals die in andere werken ook behandeld worden. Dus dat is zeg maar het standaard kanon. En je hebt dan daarnaast nog het minder standaard kanon. Maar het standaard kanon, daar horen de klassiekers bij. Hè? Socrates, Aristoteles, Plato, Nietzsche, Kant, noem maar op. Want het zou raar zijn als je jezelf filosoof noemt en je kan je niet tot deze personen verhouden. Het gaat niet om dat je het er maar eens bent, maar dat je weet wat er is. En natuurlijk is het wel goed om te kijken van ja, zijn er nog andere filosofen die interessant zijn en welke misschien niet? Mm-hmm. Dan moet je van jezelf kijken van waar ben ik geïnteresseerd in? Er is nog veel meer dan natuurlijk alleen in die handboeken staat. En is het goed om daarna te zoeken.
En hoe is die kanon ontstaan dan?
Dat is grappig. Daar heb ik laatst inderdaad over. Dat zoals de kanon die nu is ontstaan, is heeft een grappige ontstaansgeschiedenis. Toen Kant in het begin van de 19e eeuw overleed, 1804 overleed hij, toen was hij de belangrijkste filosoof ooit, tenminste dat vonden mensen toen. En zijn leerlingen gingen geschiedenissen van de filosofie schrijven. En waar kwamen die allemaal op uit? Natuurlijk, als Kant als belangrijkste filosoof. Mm-hmm. En wat de voorgangers van Kant waren, zeg maar. En dat heeft zich uitgebreid. Dus dat is een van de redenen hoe het ontstaan is. Maar het toch desalniettemin staat het ook buiten kijf dat Kant ook een belangrijk filosoof was, hoe je het nou went of keert ook. Mm-hmm. Dus zo is het ontstaan. En dan op een gegeven moment staat er een traditie. Ja, maar goed, ook dat, überhaupt wat filosofie is. Hè, de essentie van filosoferen is ook ontstaan, zeg maar, in het oude Griekenland. Plato, Aristoteles, Socrates en de voor-Socratici. Ja, dat zou raar zijn als die ontbreekt in een boek.
Maar in hoeverre is filosofie dan westers?
De traditie van het rationeel bevragen van de werkelijkheid en het zoeken naar antwoorden is voor een heel groot deel, of de systematiek ervan, westers. Al zijn er ook in andere tradities vergelijkbare tradities, waarvan het ook interessant is om daar kennis van te nemen, zou ik zeggen. Maar de cumulatieve ontwikkeling richting verlichting, richting wetenschap, is toch een traditie die in het Westen het meest tot bloei is gekomen. Mm-hmm. Dus daarom is het ook logisch dat iedereen die filosofie wil studeren, of je nou waar je ter wereld ook komt, dat je toch ook in ieder geval die Westerse traditie bestudeert.
Ja, want er is ook zoiets als Oosterse filosofie.
Ja.
Dat hoor je ook regelmatig.
Ja. Maar dat zou ik eerder ook levenswijsheid noemen.
En geen filosofie?
Nee, ja, daar kan je natuurlijk ook weer discussiëren over wat filosofie is. Maar als je filosofie ziet als het zo rationeel mogelijk trachten te leven, dan is er altijd wel wat op aan te merken ergens.
Ja.
Dus ik heb zelf dus met groot interesse niet-westerse filosofie bestudeerd. Ik heb Japans gestudeerd. En ook Chinese wijsbegeerte, Japanse wijsbegeerte, Indiaanse wijsbegeerte. Met veel interesse. Maar nergens vond ik een vergelijkbare traditie van mensenrechten, individualisme, liberalisme, wetenschap, als in de traditie die in Griekenland begon, tot bloei kwam in de 18e eeuw en daarna voortgezet is in de Engelse Anglo-Saxische traditie grotendeels.
Floris van den Berg, dankjewel. Ik ga hiermee het eerste deel van onze podcast over filosofie afsluiten.
Dankjewel.
En ik zeg inderdaad het eerste deel. Voor u als kijker en luisteraar, hartelijk dank voor uw aandacht. En klik alsjeblieft door naar de volgende.